Je luistert naar De Wet als Kunstwerk. Een podcast waarin Nick Schoenmaker elke aflevering met een jurist in gesprek gaat om zo de wet en het recht beter te begrijpen. Wat komt er van de schoonheid van het recht terecht in de praktijk van alle dag? En wat maakt het recht nu zo uitdagend, ingewikkeld en soms onbegrijpelijk? Kortom, wat maakt de wet tot een kunstwerk?
Geert Korstens is de gast in deze aflevering van De Wet als Kunstwerk. Wederom een bijzondere aflevering in het kader van de Week van de Rechtsstaat. Korstens was tot 2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden. De hoogste rechter in Nederland voor civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Daarvoor werkte hij onder andere als officier van justitie, hoogleraar strafrecht en raadsheer bij de Hoge Raad. Na zijn tijd daar sloeg hij aan het schrijven over de rechtsstaat en de rol van de rechter in de samenleving. Met boeken als De rechtsstaat moet je leren en De rechter grijpt de macht verschafte hij inzicht in de werking en het belang van de rechtsstaat. Onlangs publiceerde hij zijn nieuwste boek, Onze rechtsstaat, strijdbaarder en weerbaarder. En over die rechtsstaat gaan we met hem in gesprek. Geert Korstens, fijn dat u er bent.
Ja.
Eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat wij hier mogen zijn, want wij nemen deze podcast op in uw werkkamer thuis in Arnhem. Staat onze rechtsstaat misschien meer onder druk dan in het verleden het geval is geweest?
Ja, hij staat iets meer onder druk dan het verleden het geval was geweest. Zeg maar tot een jaar of 10 geleden was de rechtsstaat, dat was een zelfsprekendheid, dat was een evidentie was dat. En dat is toch niet meer zo, zeker niet sinds de ontwikkelingen in Oost-Europa.
Ja, Niels, een kans om een oud-president van de Hoge Raad te interviewen laten wij natuurlijk niet aan ons voorbij gaan.
Zeker niet. En ook nog een president die echt alle andere facetten van van de rechtsstaat heeft gezien, zoals je net al vertelde. Het is een unieke kans, dus ik ben benieuwd waar die afgelopen 10 jaar, wat is daar gebeurd?
Ja, is dat ook de vraag die jij wilde stellen of bewaar je die nog even?
Nou, ik zou die nu wel graag alvast willen opwerpen. Er is blijkbaar iets veranderd sinds je de Hoge Raad het ambt hebt verlaten.
Ja, want meneer Korstens, dat was in 2014. Wat heeft u in die tijd tot nu zien gebeuren in de rechtsstaat? En in het bijzonder in Oost-Europa?
Nou, daar heb je zien gebeuren dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, die voor ons, wat ik zojuist zei, een vanzelfsprekendheid was, dat is niet meer zo. Een politieke partij die de meerderheid had in Hongarije, die is begonnen eigenlijk ermee om de president van het Hoogste Gerechtshof van Hongarije, András Baka, die ik ken, die zei tegen mij op enig moment, we zaten in een bus, we reisden vanuit de Europese Universiteit vlakbij Florence naar het centrum van Florence. En hij zei in de bus tegen mij van, het is niet uitgesloten dat ik volgende keer hier niet meer bij ben. Ik reageerde verbaasd. Ik dacht, ja, dat is zo'n Hongaar. Dat zijn wel die romantische lieden die heel dramatisch kunnen zijn. Dus ik nam dat toch niet erg serieus. Maar het was wel heel serieus.
Ja.
En inderdaad, een paar maanden later werd hij aan de kant gezet.
En dat,
omdat hij kritiek had geuit op hervorming van de Hongaarse rechterlijke macht.
En dit was medio 2015?
Dit speelde zich al eerder af. Dit speelde zich uit het hoofd gesproken in 2011 of 2012.
En u kende hem in welke hoedanigheid? Als wetenschapper of
omdat
president?
Hij was president van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Ik van het Nederlandse Hoge Rechtshof. Dus zo. En we hadden een bijeenkomst in Florence. Er is een netwerk van presidenten van hoogste gerechten in de Europese Unie. Daar zaten hij en ik dus ook bij. En we hadden een bijeenkomst met presidenten van Amerikaanse statelijke hoge rechtshoven. Je hebt dus naast het US Federal Supreme Court, heeft ook elke staat heeft zijn eigen hoge rechtshof. En daar hadden we een bijeenkomst mee.
Maar dit verbaast mij wel, want in Nederland zou zoiets onmogelijk zijn. Het is niet mogelijk om een rechter te ontslaan.
Nee, maar ze hadden de grondwet gewijzigd. En in de grondwet was de bepaling opgenomen. Kwam een nieuwe grondwet in Hongarije onder leiding van Fidesz, dus de partij
van Orbán,
die nog altijd aan de macht is. En daarin stond dat om lid van de Hoge Raad te zijn, moest je minstens 5 jaar als rechter in Hongarije gewerkt hebben. En aan die eis voldeed Bakka niet, want Bakka was weliswaar 17 jaar lid geweest van het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Nou, dat is toch ook een aardige positie.
Ja.
Waar je ook wel waarschijnlijk wel wat in die 17 jaar ervaring hebt opgedaan. Maar dat, en hij was niet 5 jaar rechter geweest in Hongarije. Want hij was na het Mensenrechtenhof in Hongarije, was hij rechtstreeks gegaan naar het Hongaarse Hooggerechtshof.
En het vermoeden was dat deze bepaling in de nieuwe grondwet was opgenomen om hem ook te lozen, om het maar even plat te zeggen.
Ja, dat was heel duidelijk. Hij heeft er later ook tegen geprocedeerd. Er was ook geen mogelijkheid voor hem om zich daartegen te verzetten. Dus hij werd gewoon aan de kant gezet. Hij heeft die procedure overigens bij het Europees Mensenrechtenhof wel gewonnen. Maar ja, aan zijn positie was al een einde gekomen.
Ja.
En zijn opvolger was al aangesteld. Dus dat was een onomkeerbare beslissing, was dat geweest.
Als ik nou een beetje cynisch ben, dan zou ik zeggen, nou ja, weet je, dat is Hongarije. Daar hebben wij in Nederland met onze sterke rechtsstaat en onze rechtsstatelijke traditie niet zo heel veel mee te maken.
Nee, dat is op zichzelf waar. Maar je moet je toch ook altijd in je achterhoofd houden. Kan het in Nederland ook nog eens een keer veranderen? Als morgen PVV en Forum voor Democratie de meerderheid hebben, hetgeen niet het geval zal zijn, maar nee. je weet maar nooit. We hebben de laatste tijd ook weer een hele grote verrassing gehad.
Ja.
Dan kan het wel eens zijn dat men zegt, ja, die rechters, dat zijn maar lastige lui. Die steken steeds spaken in het wiel. Daar moeten we van af en die moeten we meer in onze greep krijgen.
Ja.
En in Nederland is het zo dat rechters tot en met de Hoge Raad worden benoemd door de regering. Dus als in de regering een meerderheid zit van dit soort extremistische partijen, ja, dan zou het wel eens kunnen veranderen.
Ja, het doet mij ook denken aan een uitspraak die Pieter Hein Donner, geloof ik, ooit heeft gedaan. Die zei, ja, als er een 2/3 meerderheid voor te vinden is, dan kan in Nederland de sharia worden ingevoerd. Ja. Bij wijze van spreken, je kunt ondemocratische maatregelen invoeren met een democratische meerderheid.
Ja, dat is inderdaad op zichzelf mogelijk. Ik vind het een hele verkeerde uitspraak van Donner.
Oké, waarom?
Omdat we hebben eenmaal een aantal fundamenten in onze samenleving. En een van die fundamenten is de rechtsstaat.
Ja.
En dan moet je je daartegen verzetten, naar mijn gevoel.
Ja.
Ook al zegt een 2/3 meerderheid, we gaan de sharia invoeren. Sharia is heel onrechtvaardig ten opzichte van vrouwen, bijvoorbeeld. Een aantal andere dingen ook. Ten opzichte van lichamelijke integriteit. Je hand kan worden afgehakt als je een diefstal gepleegd hebt. Bijvoorbeeld, in de meest extreme vormen.
Precies.
Dat gebeurt natuurlijk niet bij elke diefstal, maar goed. En je bent niet verplicht tot zelfmoord.
U bedoelt daarmee dat de democratie aan grenzen is gebonden?
Precies.
Het idee van de weerbare democratie, althans volgens u doet Donner daar geen eer aan.
Nee.
We beginnen wel heel duister in deze aflevering. Met een donderwolk die boven onze rechtsstaat hangt.
Heb je wellicht wat positieve stellingen?
Nou, het lijkt me. Dan begin ik meteen met ook weer een niet zo'n hele positieve stelling. Maar we gaan kijken wat u daarvan vindt. Laten we gewoon onze focus.
Ik zal straks nog wel wat positief.
Oké, gelukkig. Nou, laten we onze focus verleggen naar de Nederlandse rechtsstaat. En daar gaan ook de stellingen over. En ik ga ze aan u voorleggen, dan mag u eens oneens antwoorden. Nummer 1 is: de groeiende kloof tussen arm en rijk vormt de grootste bedreiging voor de rechtsstaat.
Ja.
Oké, eens. 2. Rechters zijn te veel op de stoel van de politicus gaan zitten.
Oneens.
Dan 3. De kinderopvang toeslagenaffaire had met een civiele rechtsgang voorkomen kunnen worden.
Eens.
4. Nederland moet een constitutioneel hof instellen.
Oneens.
En de laatste. De toekomst van het strafrecht moet in het teken staan van herstelrecht of restorative justice.
Eens.
Helder. Nu moet ik zeggen dat u toch de snelste antwoordende jurist ben die in deze serie voorbij is gekomen. Want meestal hebben mensen nogal moeite met een helder antwoord. Dus allereerst dank voor de heldere antwoorden.
Maar u hebt me toegezegd dat ik dadelijk mag gaan nuanceren.
Zeker.
Dat volg ik nog wel.
Zeker. Laten we daar meteen mee beginnen. Want de groeiende kloof tussen arm en rijk vormt de grootste bedreiging voor de rechtsstaat. U zegt eens, hoe zit dat in uw visie?
Ja, er moet samenhang zijn in de rechtsstaat. Anders kan die rechtsstaat niet bestaan. Er moet cohesie zijn. Dat betekent ook dat er een zekere vorm van solidariteit moet zijn. Broederschap moet er zijn. Oud ideaal van de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. En als die broederschap er niet is, dan voelen mensen zich toch niet meer betrokken bij elkaar. En ook niet bij de staat betrokken. Dus ik denk dat dat heel ondermijnend is.
En waar denkt u dan aan? In de zin van die kloof tussen arm en rijk. We praten daar vaak over. Wat heeft u daarvan gezien? Misschien wel in het juridische domein.
Nou, wat je dus wel ziet is dat er vaak met een zekere neerbuigendheid door hoger opgeleide gesproken wordt over lager opgeleide. Nou, een voorbeeld daarvan is, ik heb een mannetje ingehuurd. Nou, dat vind ik al heel denigrerend, eerlijk gezegd. En dan doelen ze op iemand die misschien een voortreffelijke ambachtsman is, een goede timmerman, een goede metselaar. Ja, die wordt dan een beetje weggezet als een mannetje. En dat is een deel van die kloof. Dat hangt, hoeft niet altijd strikt samen te gaan met de kloof arm en rijk, maar heeft te maken ook met hoger opgeleide, lager opgeleide. Dat is al een eerste nuancering die aanbrengt wat betreft de eerste stelling.
Ja. We zien dat natuurlijk ook in het parlement. Ja. Waarbij een groot deel van de parlementariërs academisch geschoold is. Grotendeels uit de Randstad afkomstig is. Ik heb ook een beetje het gevoel dat een beweging is waar we weinig aan kunnen doen. Omdat de aard van het werk misschien ook wel heel abstract en theoretisch is. Wat zouden we moeten doen om die kloof te verkleinen?
Ik denk dat we de politieke partijen ervan moeten overtuigen dat zij als parlementariërs moeten voorstellen, ook mensen die uit hele andere hoeken dan uit de academische of hbo-hoek afkomstig zijn. Dat lijkt me heel erg belangrijk. En ik vermoed of ik hoop eigenlijk dat de recente overwinning van BBB die partijen wat dit betreft wel aan het denken zal gaan zetten. Dus dan hoef je niet een kwestie van allemaal wettelijke maatregelen en zo voor te nemen. Nee, ik denk dat je erop moet vertrouwen dat politieke partijen zich dit gaan aantrekken. 95% van onze parlementariërs, en in de VS is het niet anders. Dat kunnen we leren uit het boek van Michael Sandel.
Ja.
95% van onze parlementariërs heeft een hogere opleiding in de zin van universitaire of hbo-opleiding. En natuurlijk, die mensen kunnen zich heel goed natuurlijk inzetten voor belangen van lager opgeleide. Maar parlement zou toch bij voorkeur toch een beetje ook een afspiegeling moeten zijn van de bevolking. Dat kan niet één op één natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar het zou toch iets meer een afspiegeling moeten zijn.
Ja.
Zou u dan ook zijn voor een districtenstelsel? Dat we dan ook echt een evenwichtige afspiegeling zien qua provincies?
Nou,
en dat dus niet iedereen in Den Haag, Amsterdam of noem maar iets Arnhem woont?
Nee, de laatste in Arnhem wonen niet zoveel mensen. Dus dat zal niet erg meetellen eerlijk gezegd. Maar goed, districtenstelsel ben ik vooralsnog heel huiverig over. Dan krijg je een systeem, kun je krijgen als in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten. En dan gaat het er vervolgens om. Dat kan een wapen zijn in de hand van degene die de macht willen grijpen. Want die gaan die districten dan dusdanig indelen dat hun partij de meerderheid heeft.
Iets dat we natuurlijk in de Verenigde Staten veel zien.
Gerrymandering.
Maar u zei al, liever geen grootse, of wellicht zijn grootse wettelijke hervormingen daar niet het middel voor. Nee. Dan gaat het dus over cultuur. Hoe bevorder je dan een diverse, dan wel inclusieve cultuur? Want ook de rechtspraak is nou niet echt een voorbeeld van een organisatie die een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving? Of bent u daar niet mee eens? Daar
ben ik het niet mee eens. Want als je ziet, hè, de discussie over vrouwen in de rechterlijke macht, die heeft daartoe geleid dat in de rechterlijke macht op dit moment het merendeel vrouwen zijn. Dus daar is een enorme cultuuromslag heeft daar plaatsgevonden. Ja? Een grotere cultuuromslag dan in een aantal andere sectoren van de samenleving. Ja, in de geneeskunde zie je het ook, vervolgens zie je het ook wel. Maar de rechterlijke macht heeft bij uitstek een enorme slag gemaakt. Goed, de volgende slag die gemaakt moet worden is dat er veel meer mensen van origineel andere herkomst in opgenomen worden. Ja. Nou, dat duurt wat langer. Ja. Dat gaat wel gebeuren, naar mijn gevoel. Maar ja, dat is ook een kwestie van, naar mijn gevoel, de ontwikkelingen stimuleren, niet allerlei wettelijke maatregelen. Ja, u proeft misschien wel bij mij dat ik ben nou niet een voorstander van onmiddellijk weer alles regelen. Nee. Ik ben veel meer een voorstander van fatsoen, moreel kompas en dat soort dingen. Ja. Die moet je.
En geen quota.
Nee, ben ik ook. Nee. Ik zou ook menen van dat moet je proberen door dialoog op te lossen, zo'n probleem.
We gaan kijken naar onze volgende stelling alweer.
Kijk eens aan.
Ja, rechters zijn te veel op de stoel van de politicus gaan zitten. Daar was u het duidelijk mee oneens. De titel van uw boek, niet het nieuwste boek, maar het boek daarvoor, De rechter grijpt de macht. Maar dat is dus een misvatting.
Nou, de ondertitel is De rechter grijpt de macht en andere misvattingen over de democratische rechtsstaat. Met andere woorden, ik vind niet dat zo is dat de rechter de macht grijpt. Alleen, wat zie je? De politiek komt uit een probleem niet uit. Belangengroeperingen wenden zich tot de rechter en dan gaat de rechter die gaat kijken wat is hierover wettelijk geregeld, wat is hierover in vertragen geregeld en gaat dat dan loslaten, die normen gaat hij loslaten op het probleem waarmee hij geconfronteerd wordt.
Ja, want dat brengt ons eigenlijk automatisch bij een aantal bekende uitspraken. Ja. Ik denk de bekendste misschien wel de Urgenda-zaak, waarbij Stichting Urgenda een zaak aanspande tegen de Nederlandse staat. Ja. Maar we denken natuurlijk ook aan de Raad van State uitspraak over stikstofdeposities, et cetera.
Euthanasie kun je ook aan denken. Dat is alweer vele jaren geleden. Maar daar zie je dus ook, dat was een politiek probleem. Politiek kwam er niet uit. Er lag al jarenlang een wetsvoorstel, Wessel Tuinstra. En dat werd maar niet afbehandeld, want men was het er politiek, kon men toch niet tot een meerderheid komen. Er was een grote maatschappelijke nood, was er wel. Ja. Artsen werden geconfronteerd met hele serieuze vragen van mensen die leden en die graag wilden dat een behandeling niet werd voortgezet en zelfs actief beëindigd werd. Ja. Nou ja, toen werd er zo'n zaak aan de rechter voorgelegd en toen heeft de rechter de knoop doorgehakt. En vervolgens heeft de politiek zelfs woordelijk de beslissing van de Hoge Raad in de wet neergelegd. Dus bleek dus dat de rechter toch wel heel goed aanvoelde wat er moest gebeuren in onze samenleving. En de rechter heeft dus vertolkt in feite het gevoel wat in de samenleving, een groot deel van de samenleving, hierover overleefde. Omdat de politiek er niet uitkwam.
Dus de politiek of de wetgever heeft echt geduldig gewacht, wellicht, dat de rechter in deze lacune sprong en met een oplossing kwam, waarmee dan die wetgever dan weer aan de slag kon? Of werkt dat spel
of
zo?
De politiek daar zo, dat ik heb er geen studie van gemaakt, maar of de politiek zo echt gewacht heeft, weet ik niet. In ieder geval, het was duidelijk, men kwam er niet uit in de bestaande coalitie, in de regeringscoalitie kwam er ook niet uit. En ik denk dat men blij was dat uiteindelijk de rechter de knoop door.
Voelde u dit soort lacunes wel eens tijdens uw werk in de Hoge Raad?
Ja hoor, er waren meer van dat soort lacunes. Nou, een ander voorbeeld is de Pikmeer-problematiek. En dat ging dus over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid. En dat ging met name over milieudelicten, het storten van vuil in het Pikmeer bij Grauw. En daar hebben we, nadat we aanvankelijk anders beslist hadden, er was toch nog wat kritiek op die beslissing. Overheid is niet strafrechtelijk aansprakelijk. Er was toch veel kritiek op. Er waren ook academische studies daarover verschenen. De wetgever had dat punt uitdrukkelijk in de jaren 70 opengelaten. Had gezegd, nou dat laten we maar aan de rechter over. En toen heeft de rechter op enig moment gezegd, lagere overheden kunnen ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Nou, dat was ook een voorbeeld van dat de rechter dus ingrijpt ingrijpt. En hier was het overigens ietsje meer gelegitimeerd, omdat in mooi van toelichting bij die wet uit de jaren 70, toen artikel, ja dat is een technisch detail, artikel 51 strafrecht ingevoerd werd, in de mooi van toelichting stond daar heel uitdrukkelijk dat dit aan de rechter werd overgelaten.
Ja. Maar ik heb het idee dat dat, als het gaat over de agendazaak, niet te vergelijken is.
Nee.
Ik zou ook zeggen, en dat zeg ik dan eventjes vanuit mijn beperkte kennis van de politieke inrichting van Nederland. Ik denk gelijk trias politica, de wetgever die scheiden we van de wetgevende macht, die scheiden we van de uitvoerende macht en die scheiden we ook van de rechtsprekende macht. Dus ik zou zeggen, dan zitten de rechter toch wel iets te veel op de stoel van, ja, van een andere macht. Of bent u het daar niet mee eens?
Nee, daar ben ik het zeker niet mee eens. De rechter werd geconfronteerd met een eis van urgenda.
Ja. Maar je zou dan toch wellicht moeten zeggen, dit is niet onze plek. Nee. We zijn hier niet.
Dat is wel onze plek, want de rechter wordt geconfronteerd met een eis van urgenda die een beroep doet op een van de eerste artikelen van het Mensenrechtenverdrag, waarin staat recht op leven. Dat werd natuurlijk in de procedure verder uitgewerkt.
Tuurlijk.
En recht op leven, daarbij moet je niet alleen denken aan de huidige generatie, maar ook aan toekomstige generaties moet je denken. We zijn er allemaal van overtuigd dat er een enorme probleem is met CO2, ook met stikstof en met watervervuiling. Er zijn enorme problemen die het leven op aarde bedreigen.
Ja.
Dus een heel zwaar belang is aan de orde. Ja, en dan moet je als rechter kun je niet zeggen, ja goed, dat zal allemaal wel, dat moet de politiek oplossen. Maar de politiek loste het niet op. Dat was de stelling van urgenda. En toen hebben rechters tot en met de Hoge Raad toe hebben ingegrepen.
En een rechter zou dan niet kunnen dan wel moeten zeggen, wij dienen toch daar voorzichtig in te zijn. Dit is iets van de overheid.
Ja.
Ja, dit is iets van de staat. De staat zou dit moeten organiseren. Het kabinet moet hier.
Ja, er zijn een aantal voorbeelden in het verleden wel geweest. Er zijn er af en toe nog wel. Dat de rechter op enig moment zegt, en dat hebben we gehad bijvoorbeeld bij de rechtsbijstand door advocaten in strafzaken. Dat was niet goed geregeld in Nederland. En toen heeft de Hoge Raad gezegd van luister, dit klopt niet. Dit is in strijd met artikel 6 van het Europees Mensenrechtenverdrag. Maar wij geven de wetgever een zekere tijd om dat op te lossen.
Okay.
Hoe dat moet worden opgelost is niet aan ons. Dat is aan de wetgever. En dat heet dan met een technische term prognostic overruling. Dus je gaat een prognose maken. Je zegt eigenlijk bij wijze van prognose, zeg je. En als jullie het niet goed regelen, dan gaan wij ingrijpen. Prognostic overruling. Dat gebeurt dus wel eens in een aantal gevallen. In het geval urgenda is dat niet gebeurd. En ik denk, maar ik kan niet in de hoofden van die rechters kijken. Maar ik denk dat dat niet is gebeurd, omdat het hier om een enorm groot belang ging. Namelijk het leven op aarde.
Ja.
En als zelf de secretaris-generaal van de VN, Gutierrez, zegt, nou, we zijn op een snelweg naar een afgrond aan het rijden, ja, dan is er wel iets aan de hand.
Ja.
Dus
begrijp ik dan goed, hè, dat u dus dat idee van dat trias politica, dat dus niet gaat om gescheiden machten, maar om controlerende machten?
Ik zou liever zeggen nog evenwicht tussen de machten.
Okay,
er moet een zeker evenwicht zijn. En het is wel zo natuurlijk dat als de rechter zegt dat een bepaalde wet in strijd is met een internationaal verdrag, dan kan de wetgever vervolgens kan die wet gaan veranderen. Nou, dan kan die zaak opnieuw op basis van die dan nieuwe wet kan opnieuw worden voorgelegd natuurlijk aan de rechter. Dus er is een zeker evenwicht tussen. Er is macht en tegenmacht. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt in onze rechtsstaat, dat het niet zo is dat één macht de prioriteit heeft. Nee, er zijn drie machten en daar moet een zeker evenwicht tussen bestaan.
Misschien ook een tip voor de luisteraar om, want ik speel natuurlijk een beetje advocaat van de duivel nu, door u dat zo voor te leggen. Maar ik weet ook dat in de urgenda-zaak de rechter in het vonnis ook uiteindelijk deze overweging heeft benoemd. Dus de meeste mensen zullen het clipje wel kennen dat er uit wordt gesproken, dat er echt sprake is van, ik geloof, een onrechtmatige
Ongerechtigde
daad. Ja. Maar daarna komt ook de overweging over de trias politica. Ja. Die dus ook als kwestie is ingebracht door de staat. Er is sprake van een scheiding der machten. En de Hoge Raad heeft daar een hele mooie overweging over. Die inderdaad gaat over een evenwicht. Dus we zullen dat in de show notes zetten. Om die uitspraak via het YouTube kanaal van Urgenda zelf, geloof ik. Kun je de hele uitspraak nakijken. Oké. Ja, ik zou wel hier wel nog veel langer over door willen gaan. Maar ik heb ook nog een derde stelling. En daar gaan we naartoe. En dat is de volgende. De kinderopvang toeslagenaffaire had met een civiele rechtsgang voorkomen kunnen worden.
Ja.
Eens. Een heel duidelijk antwoord.
Ja, en daar wilt u een toelichting op hebben.
Nou, ik vond de stelligheid, dat verbaasde mij nog wel enigszins.
Ja.
Misschien moeten we eerst even uitleggen aan de luisteraar waar de ja, dat mogen we wel spreken over, denk ik, slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Oftewel de ouders die geconfronteerd werden met een beslissing van toeslagen / belastingdienst. Die konden in eerste instantie niet bij de civiele rechter aankloppen.
Nee, die moesten naar de bestuursrechter toe.
Precies.
En de bestuursrechter, met name in Rotterdam, die hebben gezegd dat het, laten we zeggen, bestraffen van mensen die een kleine fraude hebben gepleegd met het intrekken, het terugtrekken van een grote kindertoeslagsubsidie die, of een kindertoeslag die je gehad hebt.
Of misschien niet eens een fraude, maar misschien ook gewoon een kleine fout zelfs.
Een kleine fout, ja, oké. Laten we zeggen dat in de orde van grootte van 100 euro.
Precies.
Vervolgens werd er een toeslag van 30.000 euro die werd
ingetrokken.
Ja, dan moet je wel zeggen dat er toch geen echte evenredigheid is tussen fout en sanctie.
Ja, en maar ik begrijp dat de bestuursrechter in Rotterdam dat ook concludeerde.
Die heeft dat ook in een aantal gevallen geconcludeerd. Dan kun je vervolgens in dat systeem van het bestuursrecht in appel gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En die afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gezegd, die wettelijke formulering is heel streng. De toelichting is ook heel streng in de mooie van toelichting bij deze wet, die een aantal jaren tevoren was ingevoerd. En dat betekent dat wij inderdaad met de Belastingdienst het eens zijn dat ook in zo'n geval die hele toeslag moet worden ingetrokken. En naar mijn idee, als je daarmee bij een gewone rechter zou zijn gekomen, civiele rechter, die zou onmiddellijk, naar mijn gevoel, daar het evenredigheidsbeginsel op hebben losgelaten en zou gezocht hebben naar een redenering om die strenge formulering van die wet, om die onderuit te halen. Daar komt het op neer. Omdat evenredigheid is een algemeen uitgangspunt. Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is dat. En het mag niet zo zijn dat mensen op een onevenredige, onredelijke, onmatige manier gesanctioneerd worden. En je zou er nog een tweede redenering aan kunnen toevoegen. Je zou ook nog kunnen zeggen, dit is ook in strijd met artikel 6 EVRM. Dus artikel 6 zegt, je hebt recht op een behoorlijke toegang tot een eerlijk en onpartijdige rechter. Want, en dat is in je rechtspraak is uitgemaakt dat ook het evenredigheidsbeginsel daarvan een deel uitmaakt. En in feite, en dat geldt in strafzaken, in feite is zo'n terugtrekken van subsidie is een straf die je krijgt. Materieel is het een straf. En op strafzaken, daar geldt dat artikel 6 EVRM en geldt dus ook het evenredigheidsprincipe.
Ja.
Betekent dit, tenminste als ik u goed volg, dat het privaatrecht en het strafrecht wat meer volwassen zijn in hun ontwikkeling en dat het bestuursrecht wellicht enkele decennia achterloopt?
Kijk, het bestuursrecht is een betrekkelijk recente tak van het recht, dat is duidelijk. Ach, ik zou niet zeggen dat ze erg achterlopen, maar ze zijn wel, en dat kun je ook in de vreemdelingendiscussie zien, ze zijn wat formalistischer in het algemeen. Toch
ja, want ik vroeg me af waar dat verschil dan vandaan komt.
Ja, nee, dat heeft er denk ik mee te maken, iets formalistischer. Ik moet er overigens onmiddellijk aan toevoegen dat in 2019 de afdeling bestuursrechtspraak is omgegaan. gegaan en heeft gezegd, nee, zoals wij dat artikel, dat wetsartikel vroeger interpreteerden, is toch niet goed. We moeten wat meer ruimte geven. Dus ze hebben gelukkig zelf op enig moment, maar ja, toen waren er al
eigenlijk
duizenden gevallen geweest natuurlijk. Ja. En waar we nu de brokstukken,
precies,
die zijn er nog altijd. Maar goed, in ieder geval, dat wil ik er toch graag aan
toevoegen. Ja, zeker. Ja.
Ze hebben dus wel op enig moment gezegd, jongens, dit is niet goed, niet goed, dit moet veranderen.
Ja, dus er is in die zin wel sprake van een zelfreinigend vermogen. Er is gereflecteerd. Maar is het misschien te wijten aan iets anders dat dit gebeurd is? Of hoe, laat ik de vraag anders formuleren. Hoe zouden we dit kunnen voorkomen?
Hebben universiteiten een taak?
Ja, ik denk dat er had dus in de wetenschap op die rechtspraak, afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat blijkt ook uit het rapport wat hier, het parlementaire rapport, enquêterapport wat hierover is uitgebracht, heeft zich daar toch niet echt mee bezig gehouden. En het zou mooi zijn geweest als ook vanuit de academie er veel meer kritiek was geuit, constructieve kritiek was geuit. En dat is dus eigenlijk jammer achteraf bezien.
Tegelijkertijd is ook de Raad van State heeft misschien ook een beetje een vreemde dubbelrol van en rechtspreken en advisering. Is dat iets waar verandering in zou moeten komen wat u betreft?
Ja, ik vind, kijk, het is duidelijk dat in de Raad van State zijn duidelijk scheidslijnen aangebracht. Er zijn Chinese muren opgericht. Maar toch nog altijd, ik blijf het toch een gek idee vinden dat een club die hoogste adviseur van de regering is, dat die tegelijk ook rechtspreker is. Natuurlijk, ik begrijp, die barrières zijn intern ingebouwd, maar ik vind ook voor het beeld naar buiten, rechters moeten, het beeld moet ook zijn, dat zijn echt onafhankelijke mensen. En die adviseurs van de regering hebben een hele andere taak, staan toch iets dichter bij de regering. En de afdeling bestuursrechtspraak, dat moet ook uit het beeld blijken, dat die helemaal losstaan.
Ja.
En breng gewoon die appelrechtspraak in bestuurszaken bij de gewone rechtspraak.
Ja, voor de luisteraar, het gaat hier om een mogelijke situatie dat dus een wet waar eerst over wordt geadviseerd, vervolgens dan ook ter zitting wordt gebracht.
Ja.
Correct?
Ja. Ja, dus er is geen twijfel over de integriteit van de Raad van State.
Totaal niet. Totaal niet.
Maar ik heb ook geleerd dat integriteit ook gaat over de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.
Ja.
En dat misschien iets is waar ook het aanzien van de rechtsstaat mee geholpen zou zijn.
Zeker.
Ja. We gaan alweer door, want we proberen deze podcast toch een beetje binnen de 45 minuten te houden. En dat betekent dat ik u de volgende stelling alweer voorleg. Nederland moet een constitutioneel hof instellen en ook een heel duidelijk oneens van uw kant. Leg uit, waarom bent u daarmee oneens?
Nou, een constitutioneel hof betekent dus een rechtelijke instantie die de wet aan de grondwet moet gaan toetsen.
Precies.
Belangrijke functie natuurlijk. Wij mogen dat op dit moment niet. Artikel 120 grondwet staat daaraan in de weg. Dat wil men dus ook opheffen. En
om
dat op te heffen vind ik op zichzelf een goed idee. Maar dat moet je niet gaan onderbrengen bij één aparte instantie. Het gaat om hele belangrijke vragen. De meest simpele inbraak, de meest simpele wanprestatie of onrechtmatige daad, die kan bij de rechtbank door een rechtbank beoordeeld worden, in hoger beroep binnen bepaalde grenzen door een hof en vervolgens weer binnen bepaalde grenzen door de Hoge Raad ook nog eens beoordeeld worden. Dus je hebt dus drie instanties over allerlei zaken die van heel onbelangrijk tot heel belangrijk kunnen variëren. En dan ga je met iets wat in beginsel toch tamelijk belangrijk is, namelijk strijd tussen wet en grondwet, dat ga je dan ineens aan één instantie voorleggen. Het is veel beter dat dat eerst wordt uitgeprocedeerd op rechtbankniveau, op hofniveau, en vervolgens door de hoogste rechter beoordeeld wordt. Dat is één bezwaar. Tweede bezwaar is, en dat is ook gebaseerd op ervaringen in verschillende buitenlanden, is dat de politiek wil dan toch wel graag invloed hebben op de samenstelling van zo'n constitutioneel hof. Nou, dat zie je in Frankrijk, bij de Conseil Constitutionnel zie je dat. Dat zie je in Duitsland, zie je dat ook. Daar hebben de politieke partijen, ja, het is niet formeel zo geregeld, maar in feite hebben daar de drie grote politieke partijen, hebben daar ook mensen zitten.
Nou, we hoeven niet over de Verenigde Staten te spreken.
Nee, helemaal niet over te spreken, nee. Nou, daar zie je dus dat er dus een enorme drang zal zijn om dat hof te bemannen.
Ja. Te politiseren feitelijk.
Te politiseren in feite, ja. Dus ja. Dat is een tweede groot bezwaar wat ik heb tegen een constitutioneel hof. Dus niet aan beginnen.
Snapt u wel die oh, sorry Niels, je wilde een vraag stellen. Ja.
Nou, even over die politisering. Dat is natuurlijk ook in theorie mogelijk in het geval van de Hoge Raad. Want daar moet ook de Kamer natuurlijk instemmen met benoemingen. En dat is wel eens fout gegaan in het verleden.
Een enkele keer is dat fout gegaan.
En wat betekent fout gaan?
Dat dus de Tweede Kamer bezwaren had tegen een bepaalde kandidaat. En in een van die gevallen heeft er dat niet toegeleid dat die kandidaat niet benoemd is. In een ander geval, dat was in de periode dat ik president was, heeft er dat wel toegeleid. Nou ja, dat kan dus inderdaad wel. In theorie kan dat. In de praktijk is het zo, en dat was ook mijn antwoord aan Polen. In de praktijk is
wat was de vraag vanuit?
Nou, de vraag was eigenlijk, het was een vraag van de Nederlandse ambassadeur in Polen, toen ik in Warschau een tijd lang gasthoogleraar was en die vroeg, ja, maar wat hier in Polen gebeurt, kan dat in Nederland ook niet gebeuren? En toen moest ik antwoorden, ja, dat kan in Nederland ook gebeuren, ja. Want inderdaad, de regering benoemt de rechters en ook bij de Hoge Raad geldt uiteindelijk, zelfs waar op voordrag van de Tweede Kamer, maar de regering benoemt uiteindelijk.
En een lijstje wordt door de Hoge Raad
naar de Tweede Kamer gestuurd en de Tweede Kamer, en dat is niet bindend dat lijstje van de Hoge Raad, maar het lijstje van de Tweede Kamer is wel bindend.
Ja.
Dus dan moet één van die drie moet dan benoemd worden. Maar, moest ik er meteen aan toevoegen, de cultuur is bij ons anders.
Nou, dat vroeg ik mij dus af, want als dit ook in Nederland zou kunnen gebeuren, maar het gaat tot op heden eigenlijk vrij goed,
ja.
Waar zit hem dat dan in? Dat dat in Polen mis zou kunnen gaan, dat dat in Hongarije misloopt. Waar zit hem dat dan in? Nou, wat kunnen we ondersteunen? Want u noemt het de ondertitel van uw nieuwste boek, Strijdbaarder en Weerbaarder. Onze rechtsstaat, ja. Strijdbaarder en Weerbaarder. Wat maakt dat wij een weerbare rechtsstaat hebben?
Nou, dat maakt omdat wij dus een hele andere cultuur hebben. Dat idee van, het gaat dan over bij benoeming van rechters, over onafhankelijkheid van rechters, dat ze bij ons toch heel diep ingeslepen.
Ja.
En het blijkt ook in feite dat de Tweede Kamer ook niet echt invloed wil uitoefenen, doorslaggevende invloed wil uitoefenen.
Ja, dus het gaat niet per se om het niet kunnen, maar er is ook geen behoefte vanuit een besef dat dat van belang is.
Maar de rechtsstaat moet strijdbaarder worden, weerbaarder, met name weerbaarder er ook waren op dit punt. Want ooit, waar we het straks over hadden, zou het wel eens zo kunnen zijn dat we een politieke meerderheid hebben die de onafhankelijkheid van de rechter niet zo hoog in het vaandel
voert.
En dan moet je op voorbereid zijn en dan moet je dus zorgen dat dat niet kan gebeuren.
En wat betekent dat in concreto?
Artikel 120 afschaffen?
Artikel 120 moet sowieso worden afgeschaft, denk ik. Maar ook die benoemingsprocedure bij de Hoge Raad, die moet ook gedepolitiseerd worden. Met andere woorden, het moet niet meer zo zijn dat een voordracht van de Tweede Kamer bindend is. En nou, daar heb ik een bepaald voorstel over. Staatscommissie Remkes heeft er ook een voorstel over geformuleerd. Dat is iets te technisch om daar nu op in te gaan.
We zullen het in de show notes aanrefereren, dat mensen kunnen teruglezen.
Ja.
Kunt u het wel kort samenvatten? Ik ben toch zelf eigenlijk wel heel benieuwd.
Ik had voor enig moment voorgesteld, dan moet het zo zijn, er komt een aanbeveling van de Hoge Raad uit. Dan moet er een commissie zijn, die bestaat uit drie leden. Namelijk een lid van de Tweede Kamer, een lid van de Hoge Raad en één door beide gezamenlijk aangewezen derde lid. En die moeten dan uiteindelijk die aanbeveling van de Hoge Raad in een voordracht omzetten. Maar je kunt ook aan een hele andere oplossing denken. In Frankrijk bijvoorbeeld heb je ook een Raad voor de Rechtspraak die heel anders is dan onze Nederlandse Raad voor de Rechtspraak. Maar die gaat ook over benoemingen van rechters. Ja. En daar hebben dus ook leken hebben daar een belangrijke zeggenschap. Dus dat zou ook nog kunnen.
Oh ja.
Andere methode.
Ja. Dat je toch een zekere vorm van democratische controle hebt.
Dat zou op zichzelf kunnen, dat is mogelijk. Kijk, dat hebben wij dus nu via de huidige procedure, omdat de Tweede Kamer daar tussen beide komt. Maar dat heeft dus weer het gevaar van politisering. Je moet ook voorkomen dat die rechterlijke macht een echte kaste wordt, die zichzelf aanvult. Nee, dat moet je ook niet hebben. Dus er moet wel een zeker...
Het gaat dus om balans en evenwicht eigenlijk weer.
Ja, daar gaat het weer om.
En nou, u had beloofd wat positiever te worden. Ik merk het al wel, dat we de goede richting op gaan. Ja. Bent u ook hoopvol over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat? En waarom bent u hoopvol?
Nou, omdat ik ben eigenlijk hoopvol, omdat die cultuur bij ons is toch een hele andere dan de cultuur in Polen en Hongarije. Hè? Ja. Dat zijn pas sinds begin van de jaren 90 democratische rechtsstaten. Daar moet ook een hele traditie worden opgebouwd. En dat is in Nederland, dat bestaat al eindeloos lang. Dus ik ben redelijk hoopvol dat we hier niet dit soort scheve schaatsen gaan rijden. Dat
wat betekent dat voor onze rol daar? Wat zouden wij...
Nou, wij moeten...
Laten we zeggen, het zullen vooral juristen zijn die deze podcast luisteren. Ja. Wat zou de gemiddelde jurist dan moeten doen eigenlijk? Wat kan een gemiddelde jurist doen?
Nou, ik zou nog verder gaan. Elke ontwikkelde leek die hierin geïnteresseerd is, die moet... Naar mijn gevoel, dat is ook de rode draad in mijn nieuwste boek over rechtsstaat. Dat moet uitgedragen worden, die gedachte van de rechtsstaat. Dat moet uitgedragen worden. Dus ik vraag eigenlijk in dit boek ook van de leiders in de samenleving. En dat kunnen ook directeuren van ondernemingen zijn, van non-governementele organisaties. Dat kunnen ook ambtenaren zijn. Dat die dat idee van de rechtsstaat goed uitdragen. Ja. Dat wat betreft het binnenland en wat betreft het buitenland. Wij moeten de landen, Polen en Hongarije en andere landen waar het ook dreigt mis te lopen, daar moeten wij met name aan de oppositie steun geven. Wij moeten hen zeggen hun hart onder de riem steken.
Ja.
En dat doen we, dat hebben we lang in Rusland ook gedaan. Ik ben een tijd lang betrokken geweest bij een instituut in Sint-Petersburg, Instituut for the Rule of Law, named after Prince Oldenburgski. Prachtige naam.
Okay, ja.
Dat was een vooruitstrevende ambtenaar in het Tsarenrijk. Maar goed, en daar heeft Nederland ook veel aan bijgedragen via het consulaat-generaal van Nederland in Sint-Petersburg, om die gedachte van de rechtsstaat, van de rule of law, om dat ook in Rusland levend te houden. Ja. Ja, er is nu helaas een einde aangekomen, wegens de spanningen met Rusland.
Ja.
Maar goed, dat soort dingen moet je dus toch proberen.
Missiewerk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Hart onder de riem steken.
Ja. Ja. Oké, we gaan onze blik weer even terug richten op Nederland. En in het bijzonder op het strafrecht.
Ja.
Want de laatste stelling die ik u voorlegde was: de toekomst van het strafrecht moet in het teken staan van herstelrecht of restorative justice, oftewel restorative justice. En ik denk dat dat gewoon een vertaling is van herstelrecht, maar een wat bekendere term wellicht.
Ja.
U was het daarmee eens. Misschien goed om eerst even iets te vertellen over wat dat inhoudt. Herstelrecht versus het gebruikelijke strafrecht zoals we dat kennen.
Ja, herstelrecht houdt in essentie in dat je probeert de door het strafbare feit, door het misdrijf, laten we zeggen, veroorzaakte breuk in de relatie tussen dader en slachtoffer, om die te herstellen. En slachtoffer dan in ruime zin, dan kun je ook nabestaanden onder verstaan. Ja. Kijk, we hebben al misschien honderden, zo niet duizenden jaren reageren we op misdrijven met vergelding.
Ja.
En dat moet zeker niet afgeschaft worden, zeker niet. Dus het is niet zo dat ik zeg van vergelding is een heel fout idee. Nee, je moet aan de samenleving duidelijk maken dat bepaald gedrag niet kan. Daar moet je heel duidelijk in zijn. Daar moet je ook snel mee zijn. Dat moet ook niet allemaal eindeloos duren. Daar moet je duidelijk in zijn. Maar je moet daarnaast proberen toch, als er met name bij slachtofferdelicten, moet je toch proberen om voor de toekomst die relatie tussen dader en slachtoffer, om die weer op de been te brengen.
Een cynicus zou zeggen, de president van de Hoge Raad is toch een beetje soft geworden nadat hij zijn rol heeft neergelegd.
Nee, want daar begon ik ook mee. Ik zei van vergelding is niet iets wat afgeschaft moet worden. En dat is een groot verschil met in de jaren 70 had je de zogenaamde abolitionistische stroming in het strafrecht. Ja. Die vond dat het hele strafrecht moest worden
afgeschaft. Dus gevangenissen dicht.
En weegt allemaal weg, hoeft allemaal niet. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet zitten. Dat vind ik irreëel. Maar ik vind wel dat we moeten proberen op een, laten we zeggen, op een meer beschaafde manier om te gaan met mensen die in de fout zijn gegaan. En vandaar dat ik in dit boek ook spreek over vergeving.
Ja. Wat betekent dat in de praktijk?
In de praktijk betekent dat dat zowel vanaf het politieniveau, maar ook op OM-niveau en ook op rechtelijk niveau, dat je moet proberen dialoog tussen dader en slachtoffer aan de gang te krijgen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. Je gaat natuurlijk niet na een moord onmiddellijk die familie van het slachtoffer met de dader in contact brengen. Dat moet natuurlijk op een hele voorzichtige manier moet dat gebeuren. Maar je moet proberen toch iets van die relatie te gaan herstellen.
Ik heb het idee dat dit ook wel dat dit een idee is dat heel erg ingaat tegen het rechtsgevoel van de gemiddelde Nederlander. Nou, die bestaat natuurlijk niet, maar dat veel mensen zullen zeggen, ja, praten, de gevangenis in en niet 30 jaar, maar levenslang, want ik heb ook levenslang, is dan vaak een vaak gehoord argument.
Maar er zijn ook mensen aan de kant van slachtoffers die juist wel die kant ingingen. Nou, het beroemde voorbeeld is natuurlijk het voorbeeld van de vrouw van Gerrit-Jan Heijn, die ontvoerd en vermoord werd. Deze weduwe die heeft zichzelf ingezet voor de beweging tegen levenslange gevangenisstraf. Ja. Dus die heeft toch het idee kennelijk opgevat van, ja, we moeten niet blijven steken in dat slachtofferschap. Ja. We moeten toch proberen er iets meer dynamiek aan te geven.
De samenleving moet in stand worden gehouden. De gemeenschap moet in stand worden.
Je moet dus ook wat dat betreft zeker broederschap proberen te ontwikkelen. En natuurlijk, je kunt het ook niet opleggen natuurlijk. Het moet echt met instemming gebeuren. Ja. Maar je moet wel proberen ook slachtoffers ervan te overtuigen dat er blijven vastzitten in die rol van slachtoffer, dat jou ook niet, ook niet helpt.
Ja.
En een Afrikaanse auteur, die Sampeda, een man uit Rwanda, die spreekt op een gegeven moment over dat je jezelf moet bevrijden from the prison of hatred. Want die haat houdt jou ook gevangen.
Ja.
Ja. En dat komt ook heel mooi overeen met de Franse romancier Eric Emmanuel Schmid. Een keer heeft een prachtig boek geschreven over wraak. En daar komt in ook naar voren dat de moeder van de vermoorde vrouw, ja, die komt niet los van die haat. Dus haar hele leven wordt daardoor beheerst. Ja. En de boodschap is dan eigenlijk van, misschien is het ook voor jou als slachtoffer wel van belang dat je probeert toch, laten we zeggen, on speaking terms te komen met de dader.
Ja.
Dus niet alleen voor de dader is dat van belang, maar dat is ook voor het slachtoffer zelf van belang.
Ja.
Liberating from the prison of hatred.
Hm. Een mooi citaat om over te gaan naar onze laatste vraag. En die laatste vraag is de vraag die ik aan alle gasten stel. Herinnert mij er ook aan dat ik hem ook jou een keer moet gaan stellen, Niels. Maar wellicht doen we dat een andere keer.
Wacht toch maar even.
Want het is best een lastige vraag. En het is de volgende. Wat maakt de wet voor u tot een kunstwerk?
Ja, dan denk ik aan wetten die als het ware klaroenstoten geven. Daar denk ik eigenlijk aan. En dan denk ik eigenlijk aan bijvoorbeeld het eerste artikel van onze grondwet. Dat zegt dat iedereen gelijk is en dat er niet gediscrimineerd mag worden. Of dan denk ik aan het eerste artikel van ons wetboek van strafrecht. Geen feit is strafbaar, dan krachten ze een daaraan voorafgegaane strafbepaling. Dat geeft een heel duidelijk uitgangspunt. Ja. Je mag niet zomaar iedereen straffen, het moet wel in de wet staan.
Precies.
Of wetboek van strafvordering, ook een heel mooi eerste artikel. Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien. Dus de wet moet dat regelen. Dat zijn van die klaroenstoten. Ja. En dat heb je met name bij de grondrechters, in de Europese verdragen heb je ook van dit soort mooie klaroenstoten. En die vind je ook in een aantal van onze wetten. En zeker in de oude wetboeken vind je dat soort klaroenstoten. Overeenkomsten moeten te goeder trouw, het staat er nu weer iets anders, naar redelijkheid en billijkheid uitgevoerd worden. Ja. Dat zijn van die prachtige uitgangspunten die kort geformuleerd zijn. En natuurlijk komen dan allerlei uitzonderingen op. Maar het is wel heel mooi dat je dat soort algemene uitgangspunten, nou ja, ik noemde met een klaroenstoot formuleert. Dat maakt de wet tot een kunstmerk.
Mooi. Dank u wel.
Oké.
Geert Korstens.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal. Wil je deze muzikant ondersteunen of meer van hem horen? Ga dan naar tidal.bandcamp.com.